Goedemiddag, gemeente en gasten, hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing zal zijn uit Genesis 3, de versen 1 tot en met 20. En het thema van de dienst is: Mens, waar ben je? De collecte in deze dienst is bedoeld ter ondersteuning van de activiteiten van onze postergemeente. En we zingen nu ter inleiding op de dienst Psalm 81, vers 1. Namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 139, daarvan het zevende en het achtste vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Op het nagaan van uw wondermacht sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u, mijn schepper, altoos loven. Het zal in deze dienst gaan aan de hand van artikel 14 en 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de schepping van de mens, Adam en Eva, en ook hoe de mens in zonde gevallen is, maar de Heere hen weer opzoekt. We zingen op Psalm 139, vers 7 en 8. In verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, de kerk van alle tijden en plaatsen, belijden wij nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij willen daarmee instemmen door samen te zingen uit Psalm 113 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 113, vers 3 en 4, nadat wij ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij nu eerst met elkaar bidden om Gods zegen bij de opening van het woord. En wij willen in onze dankzegging danken voor de geboorte van Ronald Willem Evers, roepnaam Ronald, in het gezin van Albert-Jan en Dorina Evers-Bos. Ronald is het broertje van Lars, Hanna en Julia. Laten wij de Heere bidden en danken. Getrouwe God en Vader in de hemel, wie is aan u gelijk. U, de schepper van alles wat leeft, de schepper ook van ons leven. Wie is aan u gelijk, u die uw troon gevest hebt in de hemel, hoog boven alles verheven. Heer, als we om ons heen kijken naar de schepping, dan zien wij hoe u alles zo wonderlijk heeft gemaakt. Alles heeft van u zijn bestemde plek gekregen. En het een werkt op het ander in. Het gehoorzaamt alles ook naar uw wetten, die u ook in de natuur hebt gelegd. Heer, wie is gelijk aan u? Wie is ook gelijk aan u in uw barmhartigheid en in uw ontferming? Als u armen opricht uit de ellende. Als u mensen die het aan alles ontbreekt, verstoten door een ieder, goedgunstig opheft uit het stof. Heren, dan hebben we reden te meer, te over, om u, Vader, Zoon en Heilige Geest, groot te maken en te prijzen tot in eeuwigheid. En heren, vanmiddag mogen we dat opnieuw weer oefenen. U gaf het ons vanmorgen in de gemeente en we mogen dat ook vanmiddag oefenen en beoefenen. We mogen, heren, dat ook zoeken samen. En wij danken u dat u ons hier in de kerk hebt gebracht om dat te doen. Of als we ook thuis de dienst meebeleven, heren, geef dat ons hart en wellicht ook onze stem dan mee mag doen. In het heffen van onze lof tot u. Als we ons hart ook heffen tot u in de hemel. Heren, geef dat we zo even dicht bij u mogen zijn. Heere Jezus, daartoe vergadert u uw kerk over heel deze wereld. U brengt op al die plaatsen vandaag ook weer uw kerk bijeen. Om van u te leren, om aan uw voeten te zitten en te horen wat tot heil en vrede dient. Ja, Heere, om te horen dat u ons roept en ons zoekt. Heere, vanmiddag willen we daarbij stilstaan. En wij bidden u, Heere, om de leiding van uw Heilige Geest bij het spreken van uw woord, waartoe u uw dienaar roept. Bij het luisteren daarnaar, neem genadig weg wat van onze kant in de weg staat. Geef ons rust en concentratie in deze dienst. Heere, wilt u ook zijn met hen die in en rondom deze dienst een taak hebben gekregen waarin ze hun gaven mogen inzetten die van u gekregen is. Stelt u hen tot zegen voor de gemeente. Heere, zo willen we het van u verwachten. En wij danken u, Heere, dat u zo in uw goedheid aan ons denkt, dat wij in alle rust ook op deze middag voor de tweede keer vandaag bijeen kunnen komen. Wat een verschil, Heere, met broeders en zusters die dat zo niet kunnen doen. Vanwege vervolgingen, omdat ze in gebieden van oorlog leven. Gebieden waar uw kerk niet bijeen kan komen. Omdat er natuurrampen zijn geweest. Heren, wij bidden u. Geef dat hulp hen bereiken mag. En wees u ook hen nabij. Heren, wij bidden u voor de gespannen situatie in deze wereld. Als het gaat over het Midden-Oosten en alles wat daar ook in meespeelt, ook de wereldmachten die zich daarmee bemoeien. Heren, wij bidden u om vrede voor Jeruzalem, om vrede ook voor het Joodse volk. Wij bidden u, Heren, om vrede voor de Palestijnen en de Arabische inwoners in Israël. Heren, laten de wapens weer opnieuw mogen zwijgen. Geef dat er humanitaire hulp kan komen voor alle getroffenen. En Heere, wilt u ook een grens stellen aan het woeden van al die antigoddelijke en ook antichristelijke machten die er daar zijn, maar die er ook op vele andere plaatsen in deze wereld zijn. Heere, wij bidden u of u ook met ons wil zijn in ons eigen land, in de politieke constellatie die is ontstaan na de laatste verkiezingen. Wij bidden u, Heer, om wijsheid voor alle betrokken partijen en partijleiders. Wij bidden u, Heer, of u ons wil zegenen met een stabiel kabinet, dat ook wijsheid ontvangt om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En Heer, geef dat daarin ook ruimte is voor het geluid vanuit uw woord, dat dat ook helder klinken mag. Heer, wij bidden u of u wil zijn bij familie Evers. We danken u dat ze verblijd werden met de geboorte van een zoon, Ronald. Heer, wilt u bij Dorina zijn, wilt u haar weer herstel geven. Wanneer ze ook op dit moment nog in het ziekenhuis verblijven, wilt u geven dat ze weer naar huis kunnen komen. En we danken u, Heer, voor de blijdschap die er mag zijn in dat gezin. Geef dat Albert-Jan en Dorina hun zoon, ook deze zoon die u hen geeft, ook mogen opvoeden voor het aangezicht van u, in uw nabijheid, verbonden aan u. Heren, wij bidden u of u zo een gezegende dienst wil geven. Vergeef genadig wat niet naar uw heilige wil is geweest, ook op deze dag die we van u krijgen, als een kostbaar geschenk de zondag om te heiligen aan u en aan uw dienst. Vergeef het, Heren, en wilt u ons uw zegen geven bij de opening van uw woord. Hoor naar ons gebed in de naam van Jezus Christus. Amen. Jongens en meisjes, toen ik zo ongeveer zo oud was als jullie, toen hield ik erg van voetballen. En dat deed ik als het mooi weer was buiten, maar als het slecht weer was, of het was zo koud als nu, dan deed ik dat ook wel eens binnen. Maar dat mocht eigenlijk niet van mijn vader en moeder. Dan had ik zo'n tennisballetje en daar ging ik dan mee voetballen. En ik weet nog dat ik dat ook een keer had gedaan toen zij, mijn vader en moeder, niet thuis waren. En toen had ik gevoetbald en er stond een vaas met bloemen op tafel en je raadt het al. Het balletje kwam tegen de vaas aan en het ging natuurlijk veel te hard. En die vaas die viel om op de tafel, de bloemen eruit, het water eruit, maar wat nog veel erger was, een groot stuk glas uit de rand. En ik schrok verschrikkelijk, want ik wist, ja, nou zwaait er wat, als ze thuis komen en ze ontdekken het. Dus wat had ik toen gedaan? Ik had gauw die bloemen weer in de vaas teruggezet, er weer water in gedaan en de bloemen een beetje zo proberen te schikken dat je dat stuk uit de rand niet zag. En het leek te lukken. Want mijn ouders kwamen thuis en ze hadden niks door. Tot de volgende dag. Ik was boven op mijn kamer en opeens riep mijn moeder onderaan de trap. Waar ben je? Waar zit je? Kom eens naar beneden. En ik kwam naar beneden. Ja, en ze had het natuurlijk ontdekt. En ze was niet blij, ze was boos. Hoe was het gekomen? Ja, nou ja, ik moest ermee voor de dag komen. Ik had gevoetbald met dat balletje. Ik heb toch zo vaak gezegd dat je dat niet moet doen? Ze was boos. En toch jongens en meisjes, wist ik ook. Ik was heel erg geschrokken die dag. En toen opnieuw, toen ze mijn naam riep en ik naar beneden moest komen, heel erg geschrokken, maar ik wist ook. En toch houden mijn vader en mijn moeder nog steeds van me. Want zo was het ook wel thuis. Nou, we gaan in de Bijbel lezen het verhaal over Adam en Eva, die ook iets kapot hebben gemaakt. Ja, niet zomaar iets. Het allermooiste wat er was, hebben ze helemaal kapot gemaakt. Namelijk de schepping die ze van de Heere God hebben ontvangen. En dan komt de Heere God naar ze toe en hij roept ze. En ze moeten ermee voor de dag komen. Net als dat ik dat ook moest doen. En het eerlijk vertellen. En zegt de Heere God dan van, nou wil ik jullie nooit meer zien. Nou doe ik jullie weg. Nee, toch niet. Juist ook omdat hij hen opzoekt. Daar zit toch ook iets in dat hij nog steeds van hen houdt. Zoveel zelfs dat later een tweede Adam, de Heer Jezus, zal komen. Daar gaan we ook over horen in de preek zometeen. Maar we gaan eerst lezen dat verhaal van de zondeval. En dat staat in Genesis 3. We lezen gemeente vers 1 tot en met 20. En we zingen daarna uit Psalm 106. En daarvan vers 4 en vers 24. Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En ook vers 24. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. En toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daarvan niet te eten? En toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult de hiel vermorzelen. En tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u uw brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en tot stof zult u wederkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 31, vers 5, 6 en 17. Wij willen met elkaar lezen artikel 14 en 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 14 is een wat langer artikel, maar ik heb er toch voor gekozen om dat in zijn geheel te lezen. Vaak dan vallen die artikelen uiteen in zeg maar het stellende gedeelte en vervolgens ook een gedeelte waarin een hoop bijbelteksten worden genoemd. Dat is in dit geval ook weer het geval, zodat we ook de bijbelse onderbouwing van de belijdenis meekrijgen. En u begrijpt, dat is belangrijk. Dus ik kies ervoor om dat in zijn geheel te lezen, artikel 14 en daarna ook artikel 17. Wij geloven dat God de mens uit het stof van de aarde geschapen en hem gemaakt en gevormd heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig. Zodat hij met zijn wil in alles overeen kon stemmen met de wil van God. Maar toen de mens in die hoge staat verkeerde, heeft hij daarvoor geen begrip getoond en zijn bevoorrechte plaats niet ingezien, maar heeft zich willens en wetens aan de zonde onderworpen en daarmee aan de dood en de vervloeking door gehoor te geven aan het woord van de duivel. Want het gebod en leven dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en door zijn zonde heeft hij zich losgerukt van God die zijn ware leven was. En zo heeft hij zijn gehele natuur bedorven en daarmee de lichamelijke en geestelijke dood verdiend. En doordat hij in al zijn doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven is geworden, heeft hij alle voortreffelijke gaven die hij van God ontvangen had verloren. Hij heeft daarvan niets overgehouden dan zwakke sporen, die echter voldoende zijn om de mens iedere verontschuldiging te ontnemen. Al het licht in ons is immers in duisternis veranderd, zoals de schrift ons leert, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen, Johannes 1, waar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. En daarom verwerpen wij al wat men in strijd hiermee leert over de vrije wil van de mens, aangezien de mens niets dan een slaaf van de zonde is en niets kan aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Want wie zal zich erop beroemen uit eigen kracht iets goeds te kunnen doen, daar Christus immers zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Wie zal wijzen op zijn eigen wil als hij weet dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God? Wie zal reppen van zijn eigen kennis wanneer hij inziet dat een ongeestelijk mens niet aanvaardt hetgeen van de geest van God is? Kortom, wie zal ook maar een enkele gedachte in het midden brengen wanneer hij weet dat wij niet bekwaam zijn iets uit onszelf te denken, maar dat onze bekwaamheid uit God is? Daarom behoort het woord van de apostel voor ons onwrikbaar te blijven, dat het God is die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in ons werkt. Want geen kennis of wil is in overeenstemming met die van God als Christus ze niet in de mens tot stand heeft gebracht. Zoals hij ons dit leert met de woorden, zonder mij kunt u niets doen. En dan artikel 17. En wij geloven dat onze goede tieren God, toen hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, hem in zijn wondere wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij bevend voor hem vluchtte, en hem heeft getroost met de belofte hem zijn zoon te geven, die geboren zou worden uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem zalig te maken. Het thema voor de preek is mens, waar ben je? En dat vindt u ook in Genesis 3, vers 9, waar de Heere God Adam roept en zei tegen hem, waar bent u? En we zullen gaan zien dat dat een ontdekkende vraag is allereerst, maar ook een troostende vraag. Gemeente, wat verandert er veel in die eerste hoofdstukken van het boek Genesis? Als je in hoofdstuk 1 zou gaan lezen, dan lees je dat de Heere God de hemel en de aarde heeft geschapen. En aanvankelijk is de aarde woest en leeg. En duisternis ligt op de watervloed en de geest van God die zweeft boven dat water. Maar dan gaat de Heere God scheppen, verder scheppen en dan gaat hij de aarde bewoonbaar maken. En er komt licht en daarmee ook scheiding tussen dag en nacht. Hij maakt scheiding tussen land en water. Er komen planten en bomen, vissen en vogels, landdieren. En gemeente, dat doet de Heere God allemaal. Zo blijkt om uiteindelijk de mens, Adam, te maken. Adam wordt uit het stof der aarde geschapen als de kroon op de schepping. En samen met Eva krijgt hij die hele mooie schepping in beheer. En waarom zijn Adam en Eva dan zo speciaal? Nou, ze worden geschapen naar het beeld van God. Ze lijken op hem. Ze weerspiegelen hun schepper. Dat doet heel de schepping. Psalm 19, die zingt het. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Zoals je bij een schilderij van Rembrandt het ook kunt zeggen. Wat is dat een groot schilder als je ziet wat hij gemaakt heeft en hoe dat in elkaar steekt allemaal. Nou gemeente, zo kun je bij de Heere God ook zeggen als je naar de natuur, naar de schepping kijkt. Wat is de schepper dan groot? Wat is hij machtig? Maar dan wel in het bijzonder die mens. Adam en Eva, ze zijn het allermooiste en het allerkunstigste dat de Heere gemaakt heeft. Zoals je daarover verwonderen kunt, boven de wieg van een pasgeboren baby. Wat een wonder, zeggen we dan, en terecht. Zo bijzonder. En gemeente, het moet toch wat geweest zijn om daar in het paradijs dan te leven. Toen alles nog goed was, toen alles nog recht stond. Toen wij mensen ook nog waren zoals we zijn bedoeld. Weerspiegelend die heerlijkheid van de schepper. Dat wil zeggen, we waren wat artikel 14 daarover zegt, goed, rechtvaardig en heilig. Onze wil stemde in alles overeen met de wil van God. En zijn wil was alleen maar goed. En daarom zochten ook Adam en Eva alleen maar het goede. Dat wilden ze. Dat ging vanzelf. Gemeente, wat moet het daar geweest zijn om mens te zijn? Zo gaaf en ongerept. Er was vrede tussen mensen en dieren, tussen mensen onderling, tussen mensen en God. Je kunt het je maar moeilijk voorstellen. Zo totaal anders dan de wereld van vandaag. Zo totaal anders dan de mensen van vandaag. Zo totaal anders dan jezelf bent. Adam en Eva, ze mochten in vrede omgaan met de Heere. Met hem wandelen. Ze kenden hem. Ze spraken met hem, ze luisterden naar hem. Wie weet hoe lang ze dat gedaan hebben. Maar ik zei al, er verandert veel in den beginnen, ten goede, maar dan ook ten kwade. Want dan is het twee hoofdstukken verder opeens heel anders. In Genesis 3 worden Adam en Eva, we hebben het gelezen, ongehoorzaam aan God. Ze laten zich verleiden door de slang. Ze eten van de boom waarvan God had gezegd, daar mag je niet van eten, de boom van kennis van goed en kwaad. En ze gaan hun eigen weg. En waar ze voorheen de weg van God gingen, zijn wil was hun wil. Ja, daar gaan ze nou iets anders kiezen. Ze nemen als het ware de afslag. Tot hiertoe hebben ze Gods hoofdweg gevolgd. Maar nu slaan ze af en gaat het op een andere weg verder. En aan het einde van die afslag staat zo'n bord. Een richtingsverkeer. Kan niet meer omdraaien. Vanaf nu gaat het nog maar één kant op. En het is niet de goede. Want gemeente, wie van de weg van God af is, die zal niet op de juiste bestemming aankomen. Die is een doodlopende weg ingeslagen. Adam en Eva hebben de relatie met de Heere verbroken, zijn verbond verbroken. Het zijn ook de woorden waarmee Guido de Breij het zegt. De mens heeft zich door zijn zonde losgerukt. Hoort u dat? Losgerukt. Alsof iemand je vasthoudt en je rukt je los. Zoals een kind dat kan doen. Vader die wil het beschermen voor die drukke overweg. En dat kind dat rukt zich los. Die gaat zijn eigen weg met alle gevaar van dien. Door de zonde losgerukt van God die zijn ware leven was. En gemeente, dan is dat nog maar net gebeurd. Of dan klinkt er een vraag. Een vraag waar eigenlijk alles in zit. Alles waar het over gaat in artikel 14 en 17 vanmiddag. In artikel 14 verwoordt de belijdenis de gevolgen van de zondeval. Wat heeft het nou gedaan? Wat heeft het nou veranderd dat de zonde in de wereld gekomen is? Het zit verstopt in die ene vraag. Die allereerst een ontdekkende vraag is. Het brengt iets aan het licht. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u, mens? Waar ben je, Adam? Weet je, waarom stelt de Heere die vraag eigenlijk? Adam en Eva die hadden zich verstopt. Als je dat leest, dat is bijna komisch. Stel het u even voor. Twee mensen, man en vrouw. Totaal in de war. Want ze merken dat opeens alles is veranderd. In een oogwenk. Zowel van buiten om hen heen als van binnen in henzelf. Opeens ligt niet meer de leeuw met het lam. Opeens zijn de dieren elkaar aan het doden. Opeens is er gevaar. En opeens bekijken ze elkaar ook met andere ogen. Want ze merken aan elkaar dat ze naakt zijn. En ze schamen zich ervoor. En vervolgens horen ze hoe de Heere God eraan komt in de namiddag. En je ziet ze wegschieten. Als hij daar aankomt wandelen hoorbaar in het geruis van de wind in de Hof van Eden. En dan zie je ze wegschieten achter een paar grote bomen ergens in het struikgewas. En daar zitten ze. En ze houden de adem in. Misschien kan die ze niet vinden. En gaat die voorbij. Dat kan de Heer ze inderdaad niet vinden. Is dat de reden dat hij ze roept? Oh, natuurlijk kan die ze vinden. Met hij die ons hart kent. Die met al onze wegen, met ons gaan en staan vertrouwd is. Zou hij niet bij machte zijn geweest om Adam en Eva meteen te ontmaskeren, om het met één windvlaag door hem gestuurd het gebladerte opzij te schuiven. En daar zouden ze staan voor Gods aangezicht. Daar zijn jullie, ik wist het wel. Nou, gemeente, ze staan zo ook voor Gods aangezicht, maar de manier waarop gaat anders. De Heere stelt ze een vraag. Hij roept ze tevoorschijn. Adam, mens, waar ben je? Waar zit je? Gemeente, in die vraag komt allereerst de diepe afgrond van de zondeval naar voren. Gemeente, deze paar woorden, die brengen zo pijnlijk duidelijk in beeld wat er nou eigenlijk is gebeurd daar in het paradijs. Adam en Eva, ze zijn van hun plek. Ze zijn niet meer daar waar de Heere God ze dacht te vinden, zoals hij ze normaal gesproken daar altijd aantrof. Hij moet naar ze op zoek, want er is een gapende kloof gekomen tussen hem en Adam en Eva. Hij moet op zoek naar die mens met wie hij steeds sprak, met wie hij zo vertrouwelijk omging. God is op weg gegaan om ze te zoeken, maar hij vindt ze niet. Adam en Eva, ze hebben de benen genomen, ze zijn weg. Bij hem vandaan. Verstopt. Weg van het leven. weg van zijn vrede. Samen schuilend onder wat schamele bladeren. Schuilend voor de Here. Ja, en eigenlijk niet eens meer echt samen. Als een eenheid. Twee eenheid. Nee, zelfs wantrouwend. Vijandig je voor de ander schamen. Het zit allemaal in die ene vraag. Mens, waar ben je? Met die vraag die ontmaskert ook wie wij zijn vanmiddag. Wie we zijn geworden. We zijn van onze plek. En nee, niet de duivel heeft je er vanaf geduwd. Zou je nog kunnen denken als je die slang hoort praten. Maar het is zoals het in artikel 14 wordt verwoord. Toen de mens in die hoge staat verkeerde. Toen alles zo goed en prachtig was, heeft hij daarvoor geen begrip getoond. En zijn bevoorrechte plaats niet ingezien, maar heeft zich willens en wetens aan de zonde onderworpen en daarmee aan de dood en de vervloeking door gehoor te geven aan het woord van de duivel. Gemeente, dat is het. Adam en Eva die hebben niet doorgehad hoe bevoorrecht ze waren. En ergens kun je dat begrijpen, want ze hadden geen vergelijkingsmateriaal. Wij hebben dat nog wel. Wij leven bijvoorbeeld hier in Nederland in vrede. En als je dan die verhalen hoort waar het oorlog is, dan zeg je wat verschrikkelijk. En dan zeg je, wat zijn wij bevoorrecht dat wij in vrede leven, ook al zo'n lange tijd. Dan kun je vergelijken. Dat andere moet verschrikkelijk zijn. Wij leven in vrede. Gemeente, Adam en Eva die konden niet vergelijken, want die hadden alleen maar het goede. Daar ging nou juist die boom over, van kennis van goed en kwaad. Ze hadden geen kennis van kwaad. Ze hadden alleen maar het goede. Het was volmaakt. Nergens oorlog, nergens enige narigheid of ellende. Ze wisten niet eens wat het was. Maar ze hebben niet ingezien, zegt de belijdenis, hoe bevoorrecht ze waren. En ze hebben daarvoor geen begrip getoond. En daarom hebben ze gehoorzaamd aan het woord van de duivel en zich willens en wetens onderworpen aan de zonde. Ze wisten dat ze niet van die ene boom moesten eten. Maar ze hebben het wel gedaan. Willens en wetens. En wat de duivel zei tegen Eva, dat gebeurt nog ook. Hun ogen gaan open. De duivel had dat gezegd, de slang in vers 5. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Ja, nu weten ze het kwaad. Maar in plaats van dat ze net als hij, de Here, dat kwaad beheersen, omdat hij de machtige is, ja, daar vallen zij eraan ten prooi. In ongehoorzaamheid. Niet ingezien. En gemeente, daarom ook geen verontschuldiging voor Adam en Eva niet. En voor u en mij, voor mij evenmin. Wij zijn daar soms heel goed in. Hè, dat we zeggen, ja, die zonde van ons. Ja, dat als wij in Adams en Eva's schoenen hadden gestaan. Ja, dan hadden we het anders gedaan. Nou, ik denk het niet. Of dat we ons verontschuldigen door te zeggen, je kunt er niks aan doen dat je nou eenmaal een zondaar bent. Dat ben je toch, dat zit in je. We zijn het allemaal. En dat je daarom dan misschien wat minder schuldig zou zijn. Maar gemeente, een moordenaar die kan zich ook niet beroepen op het feit dat hij nou eenmaal moordenaar is. Of een oplichter dat hij oplichter is. Van ja, het zit nou eenmaal in me. Dat maakt hem niet onschuldig. En daarom geldt het voor ons net zo, willens en wetens. Hebben Adam en Eva God en zijn wegen verlaten, willens en wetens, doen wij dat ook. Elke dag weer opnieuw. En we zijn van onze plek vandaan, waar de Heer je denkt te vinden, waarvoor hij je bestemd heeft. Elke dag weer opnieuw en je bent er niet. En hij roept je. Mens, waar ben je? Ja, daar zitten die twee, Adam en Eva. Ergens daar, in struikgewas. Armzalig natuurlijk. Letterlijk. Armzalig. Als je het vergelijkt met hoe het was. Ik weet het moe wat zijn geweest. Toen de Heere God het paradijs binnenkwam. Op die namiddag. En toen die dacht Adam en Eva aan te treffen. Oh ja, hij wist het al natuurlijk, maar ze waren er niet meer. En dat hij het dan in zijn eigen wereld, die hij zo goed geschapen heeft, moet uitroepen. Mens, waar ben je? Proeft u het verdriet dat in die woorden doorklinkt? Het verdriet van een schepper die zijn schepselen kwijt is. Nou ben ik ze kwijt. Dat allermooiste. Geschapen naar mijn beeld. Hoort u het verdriet, hoort u ook zijn toren, zijn boosheid. Zijn jullie nou weggegaan? Werkelijk? Weet, het is heel erg als een werkgever een van zijn beste werknemers kwijtraakt. Dat kan soms zo gaan dat een ander bedrijf probeert de beste mensen bij de ander weg te kapen, bij de concurrent, door allerlei contracten aan te bieden met voordeeltjes en zo. Het is nog veel erger wanneer ouders een kind kwijtraken. Als een zoon of een dochter het huis verlaat en de deur met een klap dichtgooit en het nooit meer goed maakt. Maar gemeente, hoe erg moet het nou niet zijn voor God? Nu zijn eerste twee kinderen op aarde, zijn schepselen, weg zijn. En God roept Adam. En in dat roepen ontdekt hij hem aan zijn positie. Mens, waar ben je? Je bent niet op je plek. Ik had je hier verwacht, onder de boom van het leven. Midden in het paradijs, in die heerlijke tuin waar je leven mag. Maar ik zie je niet, waar ben je toch? Gemeente, God roept ons vanmiddag ook tevoorschijn. Want die vraag die klinkt eigenlijk ook vandaag. Die is blijven klinken. Mens, waar ben je? Wat zou u antwoorden? Als je daar je eigen naam eens invult. Waar zit u vandaag? Waar ben jij? Nou ja, misschien zeg je, ja, ik ben druk met van alles. Met mijn opleiding en mijn school. En we dingen afronden voordat de kerstvakantie aanbreekt. Of je bent wat ouder en je zegt, ja, ik heb zo mijn klusjes elke dag wel. Altijd wat te doen. Het geeft ook heel wat drukte. Kinderen komen op bezoek, de kleinkinderen. Er moeten boodschappen gedaan worden. Ja, daar zitten we. Als God het u vraagt, daar zitten we. Daar zijn we mee bezig. En geestelijk? Als we al die dingen nou eens bij elkaar nemen. Waar gaat uw leven naartoe? Wat is je toekomst? Leef je alleen maar voor de dingen van de aarde? Of niet? Gemeente, vaak denken wij dat het allemaal nog wel wat gaat, toch? Met die zonde. We zijn er door de loop der eeuwen ook best goed in geworden om het wat aangenaam te hebben, zo hier en daar. Leven zonder God en dan toch wat aangenaam. Adam en Eva, ze zitten ergens op een achterafje tussen bladeren. Ze hebben zichzelf bedekt met wat bladeren. Maar die bladeren, ja, dat zijn inmiddels mooie kleren geworden. En we zitten niet meer tussen de bomen. We wandelen vandaag de dag tussen de grote flats en door de winkelstraten. En je kunt er als mens best wel redelijk in slagen om zo je eigen plekje en je eigen huisje en je boompje beestje te hebben. Best leefbaar allemaal, elk in zijn of haar eigen klein hoekje. En dan hebben we het best wel goed. Komt hier ook zo pijnlijk naar voren in Genesis 3. Adam en Eva die verbergen zich pas in de struiken wanneer ze horen dat God eraan komt. Dan gaan ze dat doen. Zelf vragen ze niet naar hem. zelf hebben ze hem al vergeten. Of ze durven niet. Ze missen hem niet. Weet je, wij missen hem vaak ook niet. We missen God vaak niet. Maar God mist u wel. Dwars tegen alles in en erbovenuit roept de Heere ons vanmiddag en hij vraagt je: mens, waar ben je, waar zit je? Je bent niet op je plek. Je doet veel, heel veel. Maar luister je nou ook naar mij? Leef je nou van mijn liefde? Staat dat op één of niet? Je hebt geen relatie met mij. Je bent vergeten hoe bevoorrecht je bent. Je hebt je losgerukt. De Heer roept ons tevoorschijn. Waar zijn we, gemeente? Waar zit je op zondag, op maandag enzovoort? Kom er eens mee voor de draad. Kijk, gemeente, de Heere God die duwt niet zelf het gebladerte opzij en zegt, ah, daar zijn jullie. Adam en Eva, die moeten tevoorschijn komen. Ze moeten eruit, naar hem toe. Wij ook. Schuld bekennen. Voor de dag komen ermee. Al je duister in zijn licht brengen. Heel je leven, al je zonde en je gebrek, je schuld. Gemeente, wat doet u met die roepstem? Misschien dat u zegt, ja, maar dat ga ik niet doen, want hij moest eens weten, hè, wat ik allemaal heb uitgespookt. Hij moest eens weten hoeveel ik hem tekort doe. Ik ben maar blij dat de mensen dat niet weten. Maar gemeente, hij weet het al. Maar hij wil dat u ermee naar hem toe gaat. Dat je ermee voor de dag komt. Dat je verantwoordelijkheid gaat dragen. En verantwoording aflegt. Waarom bent u van uw plaats? En waar denkt u te komen als u de afslag genomen hebt en op een totaal ander spoor bent beland? Gemeente, hij dringt ons opdat we onze zonde leren kennen. En er dan bij hem ook mee voor de dag komen. Een ontdekkende vraag. Maar gemeente, dan is het ook een genadige en troostende vraag. Want is het nou eigenlijk niet heel bijzonder dat de Heere God Adam en Eva hier wel opzoekt? En let u ook eens op naar wie hij op zoek is. Hij zoekt nog steeds naar Adam, zijn schepsel. En hij neemt zelf het initiatief. Hij gaat daar het paradijs binnen en hij roept. Hij roept als het ware terug. Adam, Eva, waar ben je? Kom tevoorschijn. Kom voor mijn aangezicht, zoals het voorheen altijd was. Meente, is het niet zo dat de Heere God, het is niet zo dat de Heere God Adam niet meer wil zien. Zoals een onderwijzer in de klas dat wel eens kan zeggen. Wanneer een kind telkens weer opnieuw tegen de regels is ingegaan. Dan op een gegeven moment zegt zo'n docent van, ga nou maar eens een tijdje op de gang staan, ik hoef je niet meer te zien. Met de Heere God die gaat op zoek. Die wil ze juist zien. Wat zit erachter? Is het omdat Adam ondanks alles toch nog wel wat goeds in zich heeft? Nou, dat niet. Guido de Bredy maakt daar in artikel 14 eigenlijk kort een metten mee. Doordat hij de mens in al zijn doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven is geworden, heeft hij alle voortreffelijke gaven die hij van God had ontvangen verloren. Alles kwijt. Hij heeft daarvan niets overgehouden, ja, dan geringe sporen die niettemin voldoende zijn om de mens ieder verontschuldiging te ontnemen. Dat zijn heel scherpe woorden. In al ons doen en laten, goddeloos, verkeerd en verdorven geworden, gemeente. Alle gaven van God verloren. Het is totaal, het is helemaal alles. En dat is niet wat Guido de Bredy heeft verzonnen. Nee, daar komt de hele Bijbel door terug. Blijkt uit wat er volgt. Al die bijbelteksten in artikel 14. Ik noem er eentje, Johannes 1, vers 5, die aan het begin al staat. Al het licht in ons is immers in duisternis veranderd. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Johannes 1, vers 5. Hooguit nog wat geringe sporen. Daarmee wordt niet gezegd dat er toch nog wel ergens iets is. Nee, het zijn sporen die er alleen maar voor zorgen dat je nog herkenbaar bent als mens, als beeld van God, en daarom niet te verontschuldigen. Dat wij niet kunnen zeggen, ja, maar we zijn nou totaal iemand anders geworden. Daar kan de Heere God geen beroep meer op doen. Het is nou heel anders geworden. Nee. Nee, hij zoekt u. Omdat u zelf verantwoordelijk bent. Weet, ook die vijgenbladeren, om onze schaamte te bedekken als zondaar, die moeten weg. Ook daar kunnen we ons niet achter verschuilen. Geringe sporen. We zijn nog steeds bedoeld om de Heer in vrijheid en vanuit hartelijke liefde te eren en te dienen. En daar roept hij u nou naar terug. Vanmiddag. En daar zit genade achter. Daar zit nou zijn wil achter om je te troosten. Want gemeente, dat komt nou zo mooi naar voren in artikel 17. Wij geloven. Dat is wat we geloven als kerk. Laat dat eens door u heen gaan vanmiddag. Wij geloven dat onze goede God, toen die zag dat de mens zich zo in de lichamelijke en geestelijke dood gestort had en zich volkomen rampzalig gemaakt had. Wij geloven dat die goede God hem toen in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen die bevend voor hem vluchtte. En God heeft hem getroost. God heeft hem getroost. Met de belofte hem zijn zoon te geven. Die geboren zou worden uit een vrouw. Om de kop van de slang te vermorzelen. En de mens voor eeuwig gelukkig te maken. God is komen troosten. Toen al. Waarmee? Ja, met zijn belofte. Hij zei iets. En dat gaf reden om te geloven en te hopen en uit te zien. Hij riep Adam en Eva achter de struiken vandaan, omdat hij hen iets te zeggen had. Hij riep ze ter verantwoording, maar er is meer. Er is ook troost. Dat hij niet loslaat. Dat hij toen zijn schepping niet heeft opgegeven. Niet heeft prijsgegeven. Dat hij jouw leven niet prijs heeft gegeven. Maar dat hij de strijd is aangegaan. Zoals het in vers 15 staat. De moeder van alle beloften. En ik zal vijandschap teweeg brengen. Tussen u en de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. De Heere zegt, ik ga de strijd aan. Ik laat dit niet gebeuren. Ik laat dit niet los. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jou, slang, duivel, overste van het rijk van de duisternis en de dood, en de vrouw, Eva, de moeder van alle levenden. De duivel krijgt kinderen, nageslacht. Het zijn de kinderen van de duisternis. Mensen van de duisternis. Maar Eva gaat ook kinderen krijgen. Levenden. En eigenlijk staat het hier anders. Er staat bij Eva een enkelvoud. Eén nageslacht. Eén nakomeling die komen zal. De Heer Jezus Christus. Want gemeente, God is naar u op zoek. en aan jou. En je kunt terugschrikken voor die vraag die je daarbij stelt. Waar ben je? Ik zie je niet. Waar zit je? Want als wij die vraag moeten beantwoorden, gemeente, dan moet je ermee voor de dag komen. En je moet ermee voor de dag komen. Met alle zonde en ellende die je willens en wetens hebt begaan en nog elke dag groter maakt. Je schuld, je zit er tot over je oren in, ja toch. Maar het is ook een vraag waarmee de Heer u terugroept. Want hij ziet u graag komen. Er is een weg terug. We mogen komen voor zijn aangezicht. En dat is uiteindelijk omdat hij gekomen is, de Heer Jezus. Hij laat je niet los, maar hij roept je bij zich. Omdat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven zal zijn. Niet om je alsnog te verdelgen dus. Om je weg te stoten. Om je op je schuld te wijzen en te zeggen, nou, dan moet je er ook maar mee doen ook. Nee, gemeente. Hij roept u en jou, omdat hij zo graag je God wil zijn. Je vader. Omdat hij in liefde troost. Omdat hij zo graag je toch bij zich wil hebben. En je zalig wil maken. Als zijn kostbaar schepsel. Als zijn kind. Dat is wat we moeten doen. Wat u mag doen. Naar God toe gaan en dat is naar Christus toe gaan. En als hij dan bij hem komt met dat hele verzondigde leven van je. Wat moet er dan gebeuren? Moet je het dan nog maar weer eens gaan proberen? Herstellen. Verbeteren. Ach, gemeente, dat zou zo ongeveer hetzelfde zijn als dat schip weer in elkaar zetten. Dat ooit in Leiden is ontploft. Als u in Leiden bent, kunt u vlakbij de plek waar voorheen onze Leidse zustergemeente altijd kerk hield, een gedenksteen zien voor de Leidse buskruidramp. In 1807, meer dan 200 jaar geleden, ontplofte er daar midden in de stad een schip met vaten buskruid aan boord. Dat is een vreselijke ramp geworden. Enorme explosie, alle huizen in de buurt totaal verwoest. U begrijpt, wanneer het hout van dat schip weer bij elkaar zou moeten zoeken en weer in elkaar zou moeten zeggen, zodat er weer een schip is. Dat is onbegonnen werk, dat gaat niet. Zo moeten wij nou ook maar niet proberen zelf ons levensschip wat vlot te trekken. Want de zonde heeft een nog veel grotere explosie teweeggebracht in deze wereld dan wat er ooit daar in Leiden gebeurde. Nee, er is een andere weg. Als vandaag de Heer op zoek gaat om je te vinden, waar ben je? Ja, dan vindt hij niemand. Of ja, toch, hij vindt er één. Waar ben je, mens? En dan is er één op zijn plek. De Heer Jezus Christus. Hij is die mens, zoals God hem bedoeld had, de tweede Adam. Mens die zich niet hoeft te verbergen. Niet hoeft te schamen. Die gehoorzaam is geweest, zelfs tot in de dood. Ja, dat ook, tot in de dood. Dat is de plek die wij mensen hem hebben toebedacht. Zo kwaad zijn we. Zo zondig. En op een wonderlijke manier was het ook de plek, gemeente, waar God hem ook wilde hebben. Niet omdat hij gestraft moest worden voor zijn eigen zonde, want hij had er geen. Maar opdat hij zou sterven voor de mijne en de uwe. En nou is het zo wonderlijk als de Heere vandaag vraagt, mens, waar ben je? Ja, dan moeten wij tevoorschijn komen met onze zonde en schuld, maar dan komt Christus ook tevoorschijn. En hij zegt, hier ben ik. Ik ben er voor hem en voor haar. Ik ga ertussen staan. Ik heb willen lijden en sterven. Ik heb het allemaal volbracht. Ook voor hem en voor haar. Ga jij maar in vrijheid en in vrede. Weet je, voor ieder die tevoorschijn komt, als je voor de dag komt zoals je bent, Wanneer je ermee instemt, Heere, hier ben ik. Ook ik ben weggelopen. Misschien dat u het wel letterlijk gedaan heeft. Weggelopen voor God. Weg geweest bij hem. Neem me alstublieft weer aan als uw kind. En dan staat hij daar, de Heer Jezus. En die zegt, doe het maar, Vader. Want ik ook voor hem, voor haar. Mens, waar ben je? Gemeente, in die vraag zit dus alles. Gods pijn en verdriet, zijn toorn over onze zonde. Daar zit onze verberging en schaamte in en onze schuld. Maar daar zit ook Gods Zoon al in. Aan het kruis, de tweede Adam, die ook is opgestaan. En laten we ons vinden. Laat je je terechtbrengen. Want als je op jezelf blijft, dan ga je verloren. Dan loopt je weg, eenmaal dood voor eeuwig. Maar als je je laat vinden, en doe het, door die zoekende God, dan zal het een vreugde geven. En straks volkomen heerlijkheid. Nu al hier op aarde een leven dat verbonden is aan hem. En waar je steeds opnieuw mag putten uit die bron van zijn liefde en zijn genade. En dan straks volkomen in een hemels paradijs. Op een nieuwe aarde. Keer dan om. Bekeer je van je doodlopende wegen. Tot deze goedertieren God, zegt de belijdenis. Die je troost met zijn belofte. Die u troost met zijn Zoon. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Want gij hebt me aangezien en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. Ook hebt u mij niet weggestoten. Nee, ik heb uw trouwe hulp genoten om Christus wil. Gij deed met vaste schreden mij in de ruimte treden. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, zo mogen we u loven en groot maken om die genade van u. Heere, dat u toen de mens in zonde gevallen was, u niet hebt gezegd dat u uw schepping zou vernietigen. Heere, dat u toen gebleken bent die goedertieren God te zijn. Daar begint al de genade en de vergeving van zonde. Dat u Adam en Eva bent gaan zoeken. En dat u toen getroost heeft met uw woord en uw belofte. En Heere, zo zoekt u nog steeds. En u heeft ons vanmiddag opnieuw opgezocht. U doet het voor de eerste keer, u doet het weer opnieuw. Heere, soms kunnen we ook een bekende boodschap weer als nieuw horen en ontvangen. En dan roept u. Dan roept u ons naar u toe. Ja, Heere Jezus, dan bent u het die tevoorschijn komt. U die naakt aan het kruis hing. Met alle schaamte en schande overladen. Maar u hing daar in onze plaats, Heer. Wat een wonder van genade. En wat een liefde. Heere, geef dat het ons raken zal. Dat we niet maar onbekeerd voortleven. En onze eigen doodlopende wegen blijven volgen. Maar Heere, dat u de bron bent van waaruit we het leven ontvangen. Van waaruit we ook geestelijk tot leven worden gebracht door uw Heilige Geest. En dat we daar steeds opnieuw uit mogen drinken. Als uit een bron van levend water. Heere, wij danken u dat u zo vanmiddag uw woord aan ons hebt voorgehouden. En dat daarbij de belijdenis mocht opengaan. We danken u, Heere, dat u ook in vroeger tijd mensen hebt willen geven die dit hebben mogen zien en van u hebben geleerd. En dat wij nog altijd onze winst met hun geschriften mogen doen. Heere, wij bidden u of u met ons mee wil gaan als we zo meteen hier vandaan gaan. Wilt u ons over de wegen leiden? Wilt u ons in de komende week nabij zijn in al datgene wat op ons wacht, de verantwoordelijkheden die we dragen? Geef dat we dat ook met vreugde mogen doen en dat u ons daar ook krachten voor geeft. Heere, we zijn ook in alle alledaagse dingen van u afhankelijk. Wees u met jong en met oud. Heere, wij bidden u of u ook in het bijzonder wil zijn bij hen die te maken hebben met moeite en zorg, met ziekte en verdriet. Wees ook hen nabij. En Heere, gaat u zo met ons mee. Wil genadig onze zonden vergeven. Heere Jezus, wilt u ons wassen in uw reinigend bloed van al onze misdaden. Hoor naar ons gebed. Uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de voortgang van het werk in Gods Koninkrijk. En we willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 103. We zingen daarvan het 5e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.